Een klaverplantje zelf kan helemaal geen stikstof binden. Het is de samenwerking met die rhizobiumbacterie die de stikstof kan binden. Uiteindelijk wil je een soort van zelfregulerend proces hebben in het geval grasland. Met zo min mogelijk input dat die bodem uiteindelijk zelf nutriënten levert. Daar is bodemleven gewoon heel erg belangrijk voor. Diversiteit, ook in bodemleven, is gewoon nodig om zo efficiënt mogelijk in dit geval nutriënten vrij te maken.
Welkom bij de Bodempodcast, de podcast voor boeren over duurzaam bodembeheer. Mijn naam is Bart Housmans van adviesbureau Boerenverstand en in deze podcastserie ga ik met bodemkundigen en met boeren in gesprek om samen met jou meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Je kan je aanmelden voor de podcast via mijnbodemconditie.nl, waar je op de hoogte kan blijven, achtergrondinformatie en filmpjes kan bekijken en waar we een online vraagbank hebben, waar jij jouw eigen vragen over jouw bedrijf en jouw bodem kan stellen aan een bodemkundige. In aflevering 1 heeft Nick van Ekeren ons verteld over de 6 elementen van bodemkwaliteit. Vandaag gaan we het hebben over de eerste van deze 6 elementen, namelijk bodemleven.
Zoals gewoonlijk doe ik dat niet alleen, maar vandaag met Pieter Strijk van het Noeie Bok Instituut en Siert Dijnem, melkveehouder in Zondel, waar we vandaag te gast zijn. Nou, Siert, heel fijn dat we hier vandaag mogen zijn. Zou je om te beginnen kort iets kunnen vertellen over jezelf en over hoe je je bedrijf vormgeeft?
Siert Dijnem, van jongs af aan gek van boeren, koeien en in het land zijn. We melken 80 koeien en inmiddels al bijna 25 jaar naar biologisch omgeschakeld in kleine stapjes.
En qua bodem, waar zitten we? Wat heb je hier onder de graszoden zitten?
We hebben hier een beetje van alles, maar over het algemeen wat een kleiige bovenlaag met in de ondergrond zand, leem, veen. Dus het kan van alles zijn in ieder geval. Ja. Grote variatie.
Ja. En Pieter, zou je iets over jezelf kunnen vertellen?
Nou, ik ben Pieter Struik, werkzaam als onderzoeker duurzame veehouderij en agrobiodiversiteit bij het Louis Wolken Instituut. En ik hou me vooral bezig met duurzaam bodembeheer in de Nederlandse veehouderij onder grasland en voedergewassen. Ja, daar hou ik me goed vooral mee bezig.
Ja. Vandaag gaan we het hebben over bodemleven. Dat is natuurlijk een heel breed begrip waar heel veel verschillende soorten, beestjes, schimmels, bacteriën ondervallen. Kun jij kort, voordat we wat dieper op de materie ingaan, iets vertellen over de rol van bodemleven in de bodem? Waarom is het zo belangrijk?
Bodemleven is inderdaad enorm breed. Het gaat van links naar rechts, van een mol, die we allemaal vaak iets minder wenselijk vinden, tot een bacterie die zo klein is dat we hem gewoon niet kunnen zien. Onder een microscoop lukt het wel, maar alles is bodemleven wat in de bodem leeft natuurlijk. Elk beestje in de bodem heeft zo zijn eigen functie. De ene maakt bodemstructuur, de andere ruimt organisch materiaal bovengronds op, de andere eet organisch materiaal in de grond. Uiteindelijk worden er allemaal nutriënten vrijgemaakt. Ze hebben allemaal best wel wat diverse functies. En het een kan eigenlijk niet zonder het ander. Als je iets mist, dan mis je letterlijk iets. Nou, de mol kunnen we nog wel missen, maar ook die heeft zo'n functie.
Ja, want dat is natuurlijk wel bodemleven. Het is niet alleen. Er zijn ook in ieder geval voor de productie zijn er ook schadelijke typen bodemleven, toch?
Ja, zeker. We zijn hier in Friesland. Iedereen kent het muizenprobleem wel. Ja. Hier heel je land vol met gaatjes zit en muizen. En die eten organisch materiaal, namelijk wortels ook voor een heel groot gedeelte. Maar uiteindelijk dragen zij natuurlijk gezien ook bij aan bodemstructuur, aan lucht in de bodem. Het is onwenselijk, maar uiteindelijk dienen ze een functie, zou je kunnen zeggen.
Kun je ons een beetje meenemen in jouw verhaal over bodemleven?
Zeker. Siert, heb jij een idee hoeveel bodemleven er gewoon in kilo's bij jou onder een hectare leven?
Wat ik gehoord heb, kijk, ik meet niet. Maar wat ik gehoord heb is 1 koe erboven en als het goed is 4 koeien eronder qua gewicht.
Dat is nog een beetje conservatief gedacht.
Oké, okay. Ja, kan meer.
Kan meer. Nee, over het algemeen is het rekenen in koeien werkt heel goed inderdaad. Op zandgrond hebben we nu als vuistregel 5 koeien. En wel Holstein koeien, dus 650 kilo. op kleigrond zeker wel 7 koeien. Dus een duidelijk onderscheid tussen zand en klei. Dat het klei heeft allemaal net even iets meer, zullen we maar zeggen. En die koeien, die kan je onderverdelen in een aantal groepen. Bacteriën, schimmels, protozoa, potwormen, nematoden, ook wel aaltjes genoemd, regenwormen. En dan hebben we zelfs de grote macrofauna van muizen en mollen, die hebben we even achterwege gelaten. Omdat die worden inderdaad meestal echt wel ervaren als ongewenst. Nou, ik schetste net al heel even kort wat functies van het bodemleven. Uiteindelijk wil je een soort van zelfregulerend proces hebben in je, in dit geval grasland. Met zo min mogelijk input, dat die bodem uiteindelijk zelf nutriënten levert, dat er gras groeit, of een gewas groeit, een gezond gewas groeit, dat bij kan dragen aan gezonde koeien. En daar is bodemleven gewoon heel erg belangrijk voor. Nou, hoe ziet dat bodemleven er nou uit? Hoe moeten we dat dan zien? Nou, we kennen allemaal een bodemanalyse. Nou ja, en dat bestaat eigenlijk een bodem voor een heel groot gedeelte minerale delen, zoals zand of klei. Nou, er zit hopelijk lucht in en hopelijk zit er ook nog wat vocht in. En we hebben een deel organische stof. Wat is jouw organische stofgehalte? Heb je een idee ervan?
Dat varieert heel erg, omdat die grondsoorten ook heel erg variëren. Ja, ja. Op de fijngrond ga je naar de 25%, soms wel meer nog. En op zandgrond zitten we ongeveer op 7-8%.
Nou, best hoog.
Dat is, op zandgrond doe je al goed je best. Nou, ik heb hier een voorbeeld waarbij het organische stofgehalte 11% is. Dan is van die 11% is ongeveer 85% is dus humus. Dat is de stabiele organische stof die heel belangrijk is. Nou, ongeveer 10% zijn plantenwortels. Dus dat is gewoon letterlijk de wortels van de plant, het gewas wat er staat. En 5% ervan is dus je bodemleven. Nou, als je die 5% dan weer gaat uitsplitsen, dan is het overgrote deel zijn bacteriën. En daarna schimmels en regenwormen. Dat zijn de 3 grootste groepen waarvan de bacteriën 70% beslaan. En een heel klein gedeelte, 7% nog, dat zijn de overige bodemleven. Dus de potwormen, de springstaarten, de mijten, de aaltjes. Die komen in wat kleinere aantallen voor dat we die even op een hoop hebben gegooid. Maar uiteindelijk zijn ze dus onderdeel van je organisch stofgehalte in de bodem. Nou, als je dan inderdaad even uitgesplitst hebt, ook in kilo's. Dan zie je ook dat die bacteriën zijn al 5 koeien. In dit geval, we hebben even een voorbeeldje van kleingrond. Dat zijn al 5 koeien, zijn alleen al de bacteriën. Dus de overige 2 koeien moeten nog helemaal uitgesmeerd worden over al het andere bodemleven. Dus ja, er zit nogal een verschil in hoeveelheden tussen de verschillende bodemleven. En we hebben ze dus allemaal nodig. Waar en hoe leven ze, dat bodemleven nou? Ja, in de bodem dus. Ik maak altijd de vergelijking met een stal vol met vleesvarkens. En die vleesvarkens die leven heerlijk in een stal. Dus die hebben huisvesting nodig. En die vleesvarkens die krijgen op gezette tijden in de dag krijgen zij hun voer. En al dezelfde kwaliteit, al dezelfde hoeveelheid. Heel regelmatig. Dus er is kwaliteit, goed voer. Er is de hoeveelheid voer, de kwantiteit. En de stabiliteit met regelmaat. Krijgen ze eten. Nou, is een waternippel, dus altijd voldoende vocht ter beschikking. En is optimale ventilatie, dus er is lucht, zuurstof. En eigenlijk al deze dingen heeft je bodemleven ook nodig. Dus ze hebben een geschikt huis nodig. Dus de bodem moet op orde zijn. Voeding moet er zijn voor het bodemleven. Nou, het wisselt per type wat ze eten hoor. Dus daar komen we zo direct nog op. Er moet enigszins vocht zijn. Dus in droge jaren is je bodemleven ook niet actief. En en er moet lucht zijn. Is er geen lucht, dan worden ze ook niet zo heel blij van. En zeker dat water. Misschien herken je dat, Siert. Wanneer heb je de meeste mineralisatie of de enorme groei van...
In de herfst, in het najaar. Hè?
Ja, een beetje begin herfst.
Ja, eind augustus, september, oktober. Ja,
dus dan heb je temperatuur ook nog eens. Je hebt vocht. Als het goed is heb je voldoende voeding nog steeds. En dan hoppa, dan gaan ze aan.
Ja. Mineralisatie. Ja.
Mineralisatie, ja. Wie eet nou wat? Of eigenlijk, wat eet wat? Het is eigenlijk gewoon een jungle. En het begint altijd met een plant. En dat mag, dat kan elk plant zijn. Dat kan een boom zijn, dat kan gras zijn. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar uiteindelijk sterft daar iets af. Het zij bovengrondse massa van blad, van gras of boom wat valt, maar ook wortels die dus elk jaar afsterven. En dat is organisch materiaal. En uiteindelijk wordt dat gegeten door heel jouw bodemleven. En vooral de schimmels en de bacteriën die beginnen lekker te knabbelen aan het vers organisch materiaal. Die worden weer gegeten door aaltjes, door springstaars, door protozoa. Die worden weer gegeten enzovoort. En elke keer wordt het dus, is het eten en gegeten worden. En bij elk schakeltje van eten poepen ze, zou maar zeggen, wat. En dan komen de nutriënten vrij. Dus hoe meer er wordt omgezet, hoe meer er wordt gegeten, hoe meer nutriënten er langzaam er vrijkomen. Dus er beschikbaar komen.
Dus het is eigenlijk een soort van ondergrondse bemesting.
Ja, mineralisatie.
Mineralisatie.
Ja, ja, precies. Ik heb net in de introductie al heel eventjes kort de functies van het bodemleven geschetst. Van dat, nou ja, ze maken nutriënten vrij, ze ruimen organisch materiaal op. En dat is heel erg belangrijk. Zij zorgen dus voor bijvoorbeeld dat een mestvlat van koeien wordt opgeruimd. Nou, dat hebben we, bijvoorbeeld de mestvlat hebben we 63 dagen gevolgd. En uiteindelijk wordt die mestvlat helemaal afgebroken. En je zou zeggen, van, ja, jij kan een plaatje zien, maar na 63 dagen is denk ik ongeveer de helft van de mestvlat echt weg. En denk je van, ja, maar dat is in het echt nooit zo, want het gaat veel sneller. Maar wij hebben hier een kooi omheen gezet, dus hier kon er verder niks bij. Geen koeienpoot kon erin, geen vogeltje, helemaal niks. Dus dit moest echt alleen maar vanuit de bodem komen. En dat duurt even, maar uiteindelijk ruimen ze echt al die mestvlatten op. Ze maken bodemstructuur, ze maken gangen. Ze zorgen ervoor dat de grond verkruimelt, mooi los wordt. Het zijn de ondergrondse ploegjes, zou maar zeggen. De pendelaars, nou, die maken verticale gangen. En die zorgen daarmee ook dat water goed de grond in kan. Maar ze nemen daarbij ook organische stof mee in hun gangen. En uiteindelijk kan je dus organisch stof of teeltlaag kan je in bijvoorbeeld de witte, de gele ondergrond krijgen. En daar gaan meteen de wortels achteraan. En dan heb je opeens meteen meer vocht, meer nutriënten ter beschikking. En hopelijk kan dus, nou ja, het gewas dus dan ook beter groeien. Nou, welke beestjes zijn nou verantwoordelijk voor wat? Nou, we hebben ze uitgesplitst in de aanvoer van nutriënten, het beschikbaar maken van nutriënten, de verbetering van de opname van nutriënten, het vastleggen van nutriënten, nou, bodemstructuur en aggregaatvorming. Aggregaatvorming zijn eigenlijk dat dus de grond niet los uit elkaar valt, maar dat het samen zit, kluitjes, maar dan goede kluitjes. Eventueel nog echte bodemprofielontsluiting. Dus dat je, nou ja, zo'n pendelaar die dus echt dieper gaat en daardoor je teeltlaag dikker wordt. En ziektewering. En dan zie je dat sommige hebben maar één of twee functies. Maar er zijn er ook, zoals bijvoorbeeld bacteriën, doen eigenlijk al deze onderdelen spelen ze een rol. Behalve bij profielontsluiting. Zij kunnen niet, dat zijn geen ondergrondse ploegjes, zou maar zeggen. En zo heeft iedereen zo zijn functie. En dat is wel heel erg belangrijk. Een van de zichtbaarste zijn bijvoorbeeld regenwormen. En zij kunnen nutriënten beschikbaar maken. Dat kunnen ze eigenlijk allemaal, nutriënten beschikbaar maken. Want dat is dat eten en gegeten worden. Ze kunnen bodemstructuurverbetering en ze kunnen profiel ontsluiten. En ze kunnen ook nog eens nutriënten vastleggen. Nou, dat zijn die hele zichtbare bodemleven. Een schimmel die men vaak wel kent, bijvoorbeeld de Mycorrhiza schimmel. Nou, die doet ook bijvoorbeeld wat op ziekenwering. En die kan nutriënten beter beschikbaar maken voor het gewas. Er is één, dat is een hele bekende, ik ben benieuwd of jij hem herkent hoor, het aanvoeren van nutriënten in de bodem. Wie kan dat? Heb je een idee van?
Nee, ik zou het niet weten.
Nou, het is een bacterie, help ik je dan al?
Dat zijn dan de Mycorrhiza bacteriën, dus dat is de stikstof vastleggende bacterie.
Ja, hij heet even anders, hij heet de Rhizobium bacterie.
Oh, Rhizobium, ja.
Maar dat is dus de enige. Het is een bacterie die dus een samenwerking aangaat met een plant, namelijk een klaver of een luzerne of een veldboon, een vlinderbloemige, die dus iets kan aanvoeren. Een klaverplantje zelf kan helemaal geen stikstof binden. Het is de samenwerking met die rhizobiumbacterie die de stikstof kan binden. De rhizobiumbacterie krijgt suiker van de plant en uiteindelijk bindt die bacterie stikstof uit de lucht en dat geeft het weer af aan de plant. Nou, en zo wordt er daadwerkelijk iets toegevoegd aan de bodem. En dat is eigenlijk de enige die iets kan toevoegen van buiten aan de bodem. Het een kan niet zonder het ander. Stel je voor, je zou alleen bacteriën hebben. Dan heb je in je gewas een stikstofgehalte of een eiwitgehalte, in dit geval van 4,6, is laag. Zodra je een combinatie gaat doen van bacteriën met aaltjes, of bacteriën en protozoa, of bacteriën, nematoden en protozoa, dan zie je dat dat dus verbetert. Hetzelfde dan 100% Engels rijgras werkt anders dan kruidenrijk grasland of een groenbemester mengsel dan een monomengsel. Ja, diversiteit, ook in bodemleven, is gewoon nodig om zo efficiënt mogelijk in dit geval nutriënten vrij te maken. Ik noemde net al eventjes die rhizobiumbacterie. Ik zei die kon stikstof binnen uit de lucht. Wat moet er dan in de bodem aanwezig zijn?
Dan moet er lucht in de bodem zijn.
Ja, lucht. En dat is dus toevallig weer het linkje met de beworteling. De wortels hebben lucht nodig. Als er toevallig een stikstofbolletje of een rhizobiumbacterie aanwezig zit op die wortels, er moet lucht zijn. Dus heb je een te slechte ontwatering of het land staat lang onder water, dus geen zuurstof, dan kan die bacterie ook zijn werk niet doen.
Om even samen te vatten wat Pieter ons net verteld heeft. Bodemleven bestaat dus uit een diversiteit van soorten die allemaal een rol hebben. En het bodemleven als geheel vervult verschillende functies binnen de productie. Zo zorgt het dus bijvoorbeeld voor structuur in de bodem, zorgt het voor mineralisatie, waarmee het dus uiteindelijk je planten voedt. En samengevat helpt het bodemleven bij het zelfregulerend vermogen van je bodem, waarmee het dus beter tegen een stootje kan en jij, als het goed is, minder hoeft in te grijpen. Het bodemleven zelf heeft voedsel nodig, huisvesting, lucht en water. Eigenlijk dus een beetje hetzelfde als wij mensen. En praktisch kun je het bodemleven hierin helpen door je bodem zo min mogelijk te verstoren. En uiteindelijk voed je het bodemleven door toevoer van organisch materiaal.
Er zit nogal een verschil in tussen de verhoudingen van je bodemleven. Of je een heel erg permanent systeem hebt. Dus denk maar even aan die huisvesting. Of dat je een vrij instabiel systeem hebt. Eigenlijk is akkerbouw heel instabiel. En oud grasland is heel stabiel. En hoe stabieler, hoe beter de balans is tussen schimmels en bacteriën. Dus oud grasland, maar ook een bos, is heel stabiel. En een akkerbouwsituatie is instabiel. En daar zal je echt een dominantie ervaren van bacteriën. Dus op zich niet erg, maar wil je het optimaal hebben, dan zou je meer moeten toewerken naar meer stabielere situaties.
Ja, ik bedoel, bij akkerbouw is het best wel, daar kun je gewoon niet zoveel aan veranderen. Dat het dan, of tenminste, akkerbouw is inherent verschillend met gewasopvolging.
Natuurlijk.
Wat kun je dan alsnog doen om bijvoorbeeld niet alleen bacteriën, maar ook schimmels te stimuleren? Welke mogelijkheden heb je dan nog?
Er zijn ook altijd schimmels in een akkerbouwsituatie, maar oppervlaktige grondbewerking, inzet van veel groenbemesters, rustgewassen, dus granen, maar ook misschien wel 1, 2, 3 jaar grasklaver in je vruchtwisseling. Dat zijn allemaal een soort van rustpuntjes in plaats van een 1-op-3 rotatie met pootaardappelen, zaaieuien en noem eens wat voor de bieten, suikerbieten. Dat is totaal anders. Ja. Er hoort ook nog wel wintertarwe dan in, want ze doen niet 3 keer dit. Maar,
vooral de rooigewassen. Hè? Dat, ja.
Hoe meer je in de grond loopt te vroeten, hoe elke keer er weer gemorreld wordt aan het huis van je bodemleven. Als je nou eens gaat kijken naar aaltjes, heb je last van aaltjes hier bij jullie?
Dat heb ik idee van niet.
Dan is het goed.
Nee.
Er zijn echt al heel veel verschillende soorten aaltjes. We noemen ze al vaak gewoon aaltjes, zoals je net zei met bacteriën. Welke dan? Er zijn er heel veel. We hebben ze hier uitgesplitst in 5 verschillende soorten aaltjes. Waarvan de ene eet dood materiaal en de andere eet levend organisch materiaal. De levend etende aaltjes, dat ervaren wij als de schadelijke aaltjes, want die eten dus aan levende plantenwortels. Je ziet dat in een vruchtwisselingssysteem dat je meer aaltjes krijgt die dood materiaal eten. En als je een hele stabiele situatie hebt, dat je meer aaltjes krijgt die juist ook levend materiaal eten. Want het is altijd beschikbaar. En dat bijvoorbeeld krijg je een andere verhouding tussen aaltjes. Het is niet erg, want vaak ervaar je er geen schade van. Maar vruchtwisseling en wat je teelt, hoe lang je iets teelt, heeft gewoon invloed op bepaalde type bodemleven. Ja, zo ook bacteriën. Hoe stabieler de situatie, hoe minder bacteriën er eigenlijk voorkomen. En dat is relatief, hè? Want ze zijn nog steeds het hoogste aandeel bacteriën blijft altijd. Maar de verhoudingen wisselen erbij. En nou ja, dat is gewoon een enorm verschil bijvoorbeeld met continu maisland. Daar zijn die verhoudingen heel anders ten opzichte van oud grasland. Heb jij een idee hoe het hier zit met jullie met de wormen? Hebben jullie
Jeroen Onrust, de wormenprofessor, die wordt hier altijd heel, heel erg blij.
Die wordt altijd heel blij, oh kijk.
Ik heb het idee dat die wormenpopulatie flink en gevarieerd is.
Ja.
Ja.
Dat is wel heel goed om te horen.
Ja. Hij vond vorig jaar hier vier verschillende soorten pendelaars en dat vond hij al fantastisch.
Ja. Goed om te weten, wat leuk.
Ja. Ja.
Dat zijn hele mooie jongens.
Ja.
Want jullie hebben alleen oud grasland of hebben jullie ook jong grasland of iets in een vruchtwisseling liggen?
We hebben in principe alleen maar oud grasland. Maar goed, we hebben in het verleden wel eens wat kleine foutjes gemaakt. Dus we moeten ook, daar moeten we wel eens wat van herstellen.
Ja. Ja, maar dan is het altijd gras op gras.
Gras op gras, ja.
Dat is heel belangrijk voor wormen namelijk. Als je oud grasland hebt, heb je gewoon veel wormen. Heb je continu bouwland, in dit geval is het snijmaisteelt achter elkaar door, heb je gewoon heel weinig wormen. En als je dat gaat afwisselen in de vruchtwisseling, mais afwisselen met grasklaver, dan zie je dat de wormenpopulatie in de eerste jaren van grasklaver, die stijgt wel degelijk. Dus het bouwt zich ook wel weer op, maar zodra je dan weer naar een bouwland teruggaat, dan ben je het eigenlijk ook in één klap weer kwijt. Het blijft altijd wel ietsje hoger dan als je continu bouwland hebt, maar ja, er zit wel een enorm verschil tussen de biomassa en regenwormen. Of je nou oud grasland hebt of ja, continu bouwland, zou ik maar zeggen. Wat is een pendelaar?
Een pendelaar is een vrij dikke regenworm die verticaal de bodem ingaat.
Ja. Ja, dat klopt helemaal. Weet je ook welke andere type wormen er zijn? Of hoe ze voor categorieën?
Ja, je hebt volgens mij de rode wormen, maar kijk, ja. ik ken ze niet allemaal als ik eerlijk ben. Maar ik vind dat heel interessant om te kijken van de intensiteit van wormen.
Ja. De rode wormen, dat klopt, dat zijn, worden ook wel strooiselbewoners genoemd. En dan heb je ook nog de grijze wormen.
Ja.
En dat zijn dan bodembewoners. En dat laat ook bijna wel zien waar ze leven. Dus de strooiselbewoner leeft bovenin, in de strooisellaag. De bodembewoner leeft echt in de bodem. En de pendelaar die komt overal. Ja. En dat heeft ook te maken met wat ze eten. Want de strooiselbewoner en de pendelaar komen bovengronds. En die eten organisch materiaal wat op de grond ligt. Dus echt op de grond. En het bodembewoners eten organisch materiaal wat al in de grond zit. En dan zie je ook meteen dat als je gaat kijken naar wat voor je vruchtwisselingssysteem is, dat die weinige wormen die je op dat bouwland hebt, dat continu bouwland, dat zijn alleen maar bodembewoners. Want ja, tuurlijk, in bouwland zit ook organische stof, dus die kan dat eten. En dat je op een oude grasland situaties, dat je daar een hele mooie mix hebt aan pendelaars, bodembewoners en strooiselbewoners.
Wat eet de pendelaar?
Die eet ook vers organisch materiaal bovengrond.
Oké, maar die gaat wel diep de bodem in.
Ja, dus die komt elke keer zijn gangetje helemaal uit. Vooral 's nachts of in de schemering. En gaat dan bovengronds verzamelt hij zijn voedsel. En die concurreert dus ook direct met de strooiselbewoner. Die eten allebei hetzelfde voedsel. En dus mocht je dan bijvoorbeeld je oude grasland op zijn kop gooien. En daarna even 1-2 jaartjes mais doen. En daarna weer terug zou gaan naar gras. Dan is die strooiselbewoner, die fokt heel snel. Die vermeerdert zichzelf en die kan dan daarna weer het voedsel vinden. En die pendelaar die heeft het dan heel moeilijk. Want die blijft op één plek, in zijn ene gang. En als hij dan eenmaal weggepest is eventjes, dan is hij niet zo snel weer terug. Dus als je hem hebt, moet je er heel zuinig op zijn. Als jullie er heel veel hebben, wees er heel zuinig op. Want het zijn hele mooie beestjes. Vaak krijg ik de vraag van, maar kunnen die wormen ook kopen? Nou ja, je zou ze kunnen kopen.
En bij wormen gaat het dus ook om die vier aspecten: voeding, huisvesting, lucht en water. Dat hebben ze allemaal nodig. Als je bijvoorbeeld als je die pendelaar wil stimuleren,
ja, want
wat kun je dan doen?
Nou ja, dat is dus die huisvesting. Dus in ieder geval oud grasland,
ja.
Geen grondbewerking. Maar vooral die voeding is altijd een dingetje. Want vaak hoor ik dan van ja, op mijn bouwland heb ik toch een groenbemester. Dus dat is toch. Er staat toch altijd wat. Ja, maar uiteindelijk werk je hem onder. En dan zaai je je mais of je pootje je aardappelen in. Dan is de grond nog heel erg zwart daartussen. En dan ligt er boven op de grond ligt amper wat. Dus hij kan niks eten. Dus ook verhongering is gewoon een heel erg groot probleem voor strooise bewoners en voor pendelaars. Ja. Die zwarte periode. Nou, mest heeft invloed op wormen. Nou, dat heeft weer met voeding te maken. Als je geen mest geeft, grasland, dan heb je nog best wel een leuke hoeveelheid wormen. Als je alleen kunstmest geeft, het stimuleert gewasgroei. En gewasgroei betekent uiteindelijk gewasresten, betekent uiteindelijk voeding voor je bodemleven. Toch is dat dus niet helemaal optimaal. Je merkt dat er toch andere vormen van mest wel beter zijn. Want stalmest doet het nog steeds erg goed. Maar gewoon drijfmest worden wormen ook heel blij van. Klinkt een beetje gek misschien. Een beetje tegenstrijdig soms. Het heeft wel een nuancering nodig. Want drijfmest stimuleert namelijk bepaald type wormen. Ik laat hier even zien de totale hoeveelheid wormen. Nou, en als je één type worm heel erg stimuleert, dan lijkt het alsof je heel veel wormen hebt. En ja, dat het heel goed is. Heb je een idee welke worm je zou stimuleren met drijfmestinjectie gewoon?
De strooiselwormen, denk ik.
Nee, het is de bodembewoner. Want, bodembewoner. Ja, je brengt ook nog eens de mest lekker in een sleufje, lekker al in de bodem. Want die strooiselwormen moet het echt van boven afhalen. Dus als je drijfmest bovengronds uitrijdt, dan wordt die strooiselwormen wel wat blijer van. Want het ligt bovenop. Ja. Mest heeft gewoon invloed op de hoeveelheid wormen en ook het aantal soorten wormen.
Ik kan me voorstellen dat met injecteren dat je ook een flinke hoeveelheid gas in je bodem brengt. Wat niet altijd prettig is voor het bodemleven in het algemeen. Gas, zout, noem maar op.
Ja, en je snijdt wortels ook nog eens door van je gras. En dat hebben we nu daar eens een proef mee liggen om te kijken. Wat is nou het effect op beworteling, op grasgroei van dat mes überhaupt? Ja. Met of zonder mest en dan ook nog met of zonder water. Het is wel heel interessant om dat te zien. Wat kan je nou bijvoorbeeld doen om dus wormen te stimuleren, behalve eens kijken naar bemesting? Er is namelijk nog veel meer. Bijvoorbeeld dus klaver werkt heel erg stimulerend voor wormen. Naast dat het dus effect heeft op wortels, dan zie je dat alleen witte klaver heeft helemaal niet zoveel wortels. Alleen gras wat je niet bemest, dat heeft heel veel wortels. En zodra je gras gaat bemesten, wordt het al meteen dus een klein beetje lui. En zal je al iets minder wortels zien. Maar kies je nou voor de combinatie gras met witte klaver en een klein beetje bemesten, dan heb je de beste wortelmassa. En dat zie je ook terug daarna in de wormenbiomassa. Wormen houden op een of andere manier van een beetje stikstof, een beetje voeding. Als er helemaal niks is, dan zal het wormenaantal teruglopen. Dat is ook wel bekend uit de weidevogelreservaten. Een beetje bemesten stimuleert ook net die wormen die uiteindelijk die weidevogels nodig hebben. En klaver kan daarbij een goed middel zijn. Heb je meer wormen, dan heb je uiteindelijk ook meer wormengangen. Dit komt dus vooral door die klaver. En die klaver, dat is dus een stikstofrijk plantje door die stikstofbolletjes. En dat is nou toevallig hetgene waar de bodembewoner zo van houdt. Als we ze een beetje indelen, dan is die bodembewoner, dat is de stikstoffreak. Die houdt van lekker veel eten. Dus die houdt van klaver, die houdt van drijfmest, die houdt van injecteren. Die vindt alles wel best en hoe intensiever, hoe beter wil ik niet zeggen. Maar die kan daar prima mee omgaan. En die pendelaar en die strooiselbewoner, die hebben het dan wat moeilijker, want die willen dat verse organisch materiaal bovengrond en houden van wat meer koolstofrijk materiaal. Maaisel, die vaste mest enzovoort. Dus met klaver stimuleer je ook heel veel vooral die bodembewoner. En daarmee bodemstructuur, meer kruimels en daarmee betere beworteling enzovoort. Dan gaat het cyclusje gaat weer lopen. En we hebben een tabel gemaakt wat je zou kunnen doen om een bepaald type worm te stimuleren. De eerste is overduidelijk. Wat is beter, grasland of bouwland? We zien overal plusjes staan dat grasland beter is voor alle wormentypen. Maar je ziet ook meteen dat de bodembewoners, hebben liever grasland dan bouwland. Maar die kunnen ook nog wel aardig overweg met bouwland. Als je nou zegt van in een akkerbouwsituatie gaan we dan werken met een niet-kerende grondbewerking of gaan we gewoon ploegen. Dan wordt iedereen blijer van niet-kerende grondbewerking. Behalve die bodembewoner. Die bodembewoner maakt het niet zoveel uit of hij nou eerst in... die blijft toch in de teeltlaag zitten. Dat je hem even op zijn kop hebt gegooid, dat zal hem haast een worst wezen. Alle wormen houden van een betere, hogere pH. En dat betekent niet dat hij 7 hoeft te zijn. Maar als hij 5,5 is, of 6 tot 6,5, dat vindt hij al veel fijner dan 4,5. In de akkerbouwsituatie, korrelmais is veel fijner dan snijmais. Met snijmais oogst je namelijk alles. Je laat eigenlijk geen gewasresten achter op een klein beetje onderzaai als vanggewas na. En bij korrelmais heb je gewoon veel meer gewasresten die uiteindelijk dus door pendelaars en bodemleven weer opgegeten zouden kunnen worden. Het blijft dat die pendelaars het niet zoveel uitmaakt, want ja, het blijft een akkerbouwsituatie en het blijft dat die zich daar gewoon slecht kan handhaven. Nou, gras, klaver of gras, bodembewoners kikken echt op die klaver. De stikstoffreaks, die kunnen dat hebben. Voor die andere twee maakt het niet zo heel veel uit. Elke worm houdt van mest. Maar als we eens gaan kijken of zij liever organische mest of kunstmest hebben, dan zie je dat het uiteindelijk neigt wat meer naar de organische mest dan de kunstmest. Maar zoals ik al zei, kunstmest is ook gewasgroei, zijn gewasresten, is beworteling, je afsterft, is dus ook voeding voor wormen in dit geval. Welke worm houdt nou niet van vaste mest, zou je zeggen? Dus welke doet het beter op vaste mest dan op drijfmest? En dan zie je dat dus die bodembewoner, die heeft gewoon liever drijfmest. Omdat hij dus stikstofrijker is, sneller beschikbaar, daar doet hij het gewoon beter op. En overduidelijk, die strooise bewoner en die pendelaars, die dus dat koolstofrijke, strootjesachtige materiaal willen hebben, wat bovengronds ligt, die willen liever die vaste mest hebben. Wat je dus ziet is dat eigenlijk alleen die strooise bewoner, die wordt heel blij van bovengronds drijfmest uitrijden. En die bodembewoner, die heeft het liever alvast meteen op zijn bordje, namelijk in de grond. Ja. En die pendelaar, die houdt echt van die strootjes. En dan worden die strootjes besmeurd door die stikstofrijke drijfmest. Je kan met deze hele simpele vergelijkingjes, kan je dus wel je management mogelijk in een richting sturen om een bepaald type worm te stimuleren of de ander juist weg te pesten, maar net wat je wil.
Ja. Nou, je doet vaak een veelheid aan maatregelen. Hè?
Dus, zo is het, ja. Want dus, wat voor maatregelen doen jullie om voor de wormen?
Wij hebben een kleine hoeveelheid verdunde drijfmest en ook een kleinere hoeveelheid vaste mest die enigszins gecomposteerd is.
En dat komt op alle percelen? Alle percelen hebben vaste mest en de drijfmest?
Drijfmest elk jaar twee keer een kleine hoeveelheid, 12 kuub ongeveer. En de vaste mest komt op een deel van de percelen.
Ja, zodat elk perceel, hoe vaak komt elk perceel dan?
Elke 2 jaar komt het aan de beurt.
Zo is er dus toch een continuïteit aan vaste mest.
Ja, verder zou je die veel wormen hier dus kunnen verklaren door dat het allemaal grasland is.
Ja.
Dat er veel grasklaver staat.
Ja.
En weet je, zie je wat je pH, of die ook relatief wat hoger zou kunnen zijn?
Wij doen geen bodemonderzoek meer, maar wij hebben een aantal indicatoren. Dat is dan de witte klaver. Als die genoeg voorkomt of veel voorkomt, dan is de pH ook goed, is onze redenatie.
Ja, absoluut, want ook nog eens organische mest, dat zorgt dat de pH een beetje omhoog gaat. En kunstmest werkt verzurend, dus als je veel kunstmest gebruikt, dan zal je pH langzaam zakken. Hier wordt geen kunstmest gebruikt en wel organische mest, dus zal je pH stabiel blijven of zelfs lichtelijk stijgen, maar dat is niet altijd meetbaar. Wat kan je dus doen? Minimaliseer grondbewerking. Als je het doet, doe het dan liefst niet kerend of anders meteen gras op gras. Probeer in een akkerbouwrotatie veel groenbemesters, rustgewassen, maaigewassen. Zorg voor een mooie mengeling aan beworteling, dus verschillende dieptes, verschillende diktes die elkaar echt aanvullen. En bemest inderdaad wel met organische mest om zo'n mooie mix mogelijk aan bodemleven te stimuleren en voor pH behoud.
Wij vinden weidegang ook altijd heel handig.
Ja, weidegang heb ik inderdaad even vergeten te noemen, maar weidegang is over het algemeen positief voor je bodemleven. Zeker mestvlatten in de wei, maar ook micro-relief door koeienpoten. En een verschil in graasgedrag, dus dat grassen op een andere verschillende hoogtes worden afgegraast, draagt bij aan meer weideresten en dus weer allemaal voedsel voor je bodemleven.
Dynamiek in dat hele systeem brengen, ja? Met koeien, vogels en wat dan ook nog meer.
Ja. Ja. Ik had nog wel een vraag, want je kan natuurlijk wormen, die kun je terugvinden als je geluk hebt, maar zoiets als bacteriën, Hoe krijg je inzicht in of je op dat vlak ook veel bodemleven hebt?
Je kan dus bodemanalyses specifiek laten nemen op bacteriën en op schimmels. Mm-hmm. Je kan het op verschillende manieren meten. Onder andere via bijvoorbeeld Eurofins kan je dan meten hoeveel stikstof jouw bodemleven zou leveren als je het allemaal dood zou maken. Dat is een maat over hoeveel er aanwezig is. En je kan wat duurdere analyses laten doen bij andere laboratoria om echt de hele uitsplitsing te krijgen. Als je dat echt per se wil, dan kan dat.
Er zijn ook visuele signalen, want je kan de bacterie zelf niet zien, maar indirecte signalen waardoor je aan het gewas of verkleuring of in de bodem of...
Nou, bacteriën zijn wel echt heel klein, lastig te zien. Schimmels, die kan je dus nog wel zien van die schimmeldraden, dat is dan heel zichtbaar. Aaltjes kan je zien, dan zie je gaatjes soms of je ziet vraat of kale plekken in je land, dat het gras daar slecht groeit. Potwormpjes kan je wel zien, dat zijn hele kleine glazen-achtige mini-wormpjes. En springstaarten en mijten zou je ook zo nu en dan kunnen zien. Maar dan moet je er wel echt wel interesse in hebben en goed op je platte te buiken. Op een in die zoden gaan kijken.
Ja. Is dat iets wat jij wel eens doet?
Ja, regelmatig. Ik vind het ontzettend wij vinden het heel erg interessant om te zien wat er in en op die bodem leeft. En met name wat er met die mestladder gebeurt.
Dan moeten we maar eens gaan kijken.
Ja, precies.
De stroom is eraf.
Want wel moet zijn dat jullie geen actief kruiden meer inzaaien. Bij herinzaai?
Nee.
Alleen nog klaver?
Ja, maar ik snap jouw verhaal van veel klaver. Mm-hmm. En dat is ook handig. Maar de hoeveelheid klaver wordt mij soms wel eens een beetje te groot.
Want?
Dat kan ik je misschien laten zien.
Ik zie trouwens ook kaliegebrek, begin ik te zien.
Dat lichte. Ja, dat kan zijn, want dit is heel licht bemest. Dit moet een trouwlocatie nog worden in ieder geval.
Die gele klaverblaadjes, die duiden
die klaver die begint dan op een gegeven moment
te verkleuren.
Dan heb je kalietekort. Nee, want dat de hoeveelheid klaver, die wisselt namelijk nogal door het seizoen heen.
Ja, dat weet ik.
Veel gangbare boeren weten dat niet. En die komen tussen mei en september in de wei en dan zien ze... veel klaar van en denken, veel te veel, help. En dan zeg je, ga in november dan nog een keertje en dan zal je zien dat het heel veel minder is.
Ja, dat klopt ook wel. Maar wat je zo langzamerhand wel ziet, is dat klaver wel heel dominant gaat worden. Mm-hmm. Dat houdt ook in dat je tegelijk ook minder draagkracht hebt. Dus je weideseizoen korter wordt. Dus je hoeveelheid gras wordt eigenlijk minder.
Ja.
Dus je opbrengend vermogen, je keep het eigenlijk over een bepaalde grens heen.
Ja.
Dat is het.
Je noemt het al heel goed, die draagkracht van klaver. Want klaver heeft dus een heel ander wortelstelsel dan gras.
Ja.
Inderdaad, klaver heeft minder opbrengst dan puur gras. En tonnen droge stof. Dus uiteindelijk zit er een keer een balans in. Maar vind je dit dan te veel, te weinig?
Nou, dit is in dit perceel, op dit moment, is dit prima. Mag ik het graag zien.
Zullen we een plekje kiezen ergens? Misschien wel met juist in de klaver. Want we kunnen even zien.
Dat is mooi, denk ik. Jij mag het zeggen.
Ja, het maakt mij niet zoveel uit.
Nee, mij ook niet.
Doen we hier eentje en hier hebben we ook een beetje... Hier een beetje gras.
Ja.
Steek altijd even een kluit uit, zo van 40 bij 40, of eigenlijk twee spades. En dan kunnen we eens kijken. Nou, ik ga op zich, ik weet niet, wat voor perceel is dit dan? Had ik deze? Is het zand?
Dit is kleiige bovenlaag, zand in de ondergrond. En er kan wel eens nog een kleilaagje tussen zitten.
Oh, kijk, dit is al wel heel leuk om te zien. Er zit een penwortel in van,
paardenbloem, denk ik.
Ik denk een paardenbloem. Ja, hier zit hij aan de andere kant. Ja. En die zit nu al, dit is zo'n 20 centimeter. Daar gaat hij nog ruimschoots doorheen. Dus dat is wel erg leuk om te zien. Gaat het toch aan, helaas. Ik voel aan de structuur dat hier de grond zachter begint te worden. Keltje gegraven. Ik heb dus nu geen mesje bij me. Want ik dacht dat maakt toch niet uit. Want het is alleen maar geluid. Dus ik kan gewoon zeggen wat ik doe. Maar ik doe het niet. iemand van een sleuteltje bij?
Nee, ik heb alleen dit.
Oh, dat werkt ook.
Dat werkt ook?
Ja, werkt ook. Ja. Het gaat erom dat je met iets de zijkant van zo'n wand een beetje loskrapt. Ik heb natuurlijk net met die schop alles eraf gehaald. En die snijdt ook worteltjes door. En nu wil je graag dat hij een beetje loskomt. En dan zie je dat hier onderin is nog steeds worteltjes zitten.
Ja, op ongeveer, wat zal het zijn? 40 centimeter?
Ja, dus zeker 40 centimeter. Misschien is je teeltlaag nog dikker dan deze 50 centimeter die ik nu gegraven heb. Maar in elk geval, hij benut tot nu toe al deze hele 40 centimeter benut hij gewoon met wortels. En dat is al heel erg goed. En we zagen al deze hele mooie wortel van die paardenbloem. Die in elk geval de 20 centimeter ook ingaat. Uiteindelijk willen we nu die wortels echt even bekijken. We gaan aan de zijkant van zo'n kuil. Doen we nog een kluit halen. Van 20 bij 20. Dat is ongeveer één steek. En die kunnen dan even openbreken. Te willen dat hij aan de onderkant natuurlijk afbreekt. Dat vindt natuurlijk die schop weer niks.
En aan de onderkant van de schop, ja.
Kijk, zo kan je tenminste mooi zien hoe de beworteling is. Nou, dan zien we hier, prachtig, zien we hier nog een wortel. Dit is niet van een paardenbloem lijkt het, maar het zou kunnen. Maar wat wel leuk is, er zit dus naast deze wortel is gegroeid in een wormengang. En naast deze oude wortel zit weer een verse nieuwe wortel. Dus ze benutten en een wormengang en hij benut de oude wortel. En dit is een pendelaargang. Een hele grote, dikke, potlooddik. En er groeit ook nog zo'n worteltje uit. Ja, ik heb hem net afgetrokken. Dat is dus geweldig. Je ziet de wortels. We zien wormengang, we zien bodemleven. Eens kijken of we misschien nog de worm zien. Maar deze gang is prachtig. Kunnen we mooi doorheen kijken. Dit is volgens mij een ritnaald.
Ritnaald, ja.
Voor bodemleven gesproken. Bodemleven wat we liever niet hebben.
Een kleine gele, maatachtige.
Ja, inderdaad een klein geel wormpje. Ja. Een centimeter of twee lang. Lijkt een beetje op een maden, inderdaad.
Zwart kopje heeft die, of staart.
Ja, dat is een kopje.
Maar daar hoef je niet van te schrikken als je er eentje van vindt.
Nee, zeker niet. Nou, hier zien we een worm. Ik zie stikstofbolletjes, denk ik. Nee. Maar hier zien we een worm en die zit helemaal opgerold zit die in zijn gangetje. En het laat echt zien dat het zomer is. Want die wormen zijn heel erg gevoelig voor uitdroging en ze hebben heel teer huidjes voor deze droge, grove korrels als het droog is. En dan gaan ze in zomer slapen, dus ze gaan een soort van cocoonen. En dan daar zitten ze in rust. En dan zie je dus ook meteen dat als zij in rust is, dan eet ze dus niks, poept ze niks. Minder mineralisatie. En hier hebben we die wortel. Ja, nog een worm. Nou, we zien gewoon heel veel mooie wortels, zeker bovenin. Het is toch een paardenbloem. Nou, we zien hier een penwortel, zeker van zo'n 20, 25 centimeter. Ja, 25 wel. Kijken naar deze wormengang van die pendelaar, die gaat dus nog steeds door. Nu zie je hoe mooi dik die is. Het is jammer dat we de worm zelf nog niet gevonden hebben.
Maar... Voor mij zat hij daar onderin. Maar ik denk dat hij weg is nu.
Maar als je dan zo'n kluit pakt en je breekt hem open over dwars, dan heb je een hele mooie doorwortelde kluit in dit geval. Want hij is heel compact. Nou, dan kan je zo gaan kijken van, hey, hoe is die beworteling? Nou, hier zien we ook nog eens een emeld zitten. Geweldig, we hebben al heel veel bodemleven te pakken. We zien hier springstaartjes lopen. Heel klein. Ik weet niet of je ze kan zien, Siert.
Ja, ik zie je.
En we zien hierboven gewoon een hele mooie dichte beworteling. We zien hier ook dat het net even iets donkerder is hierboven. Zeker in de schaduw kan je dat een beetje goed zien. Nou, dat is logisch, want hier heb je meer opbouw van gewasresten. Dus dat wordt hier snel verwerkt. En uiteindelijk moet je bodemleven daarna gaan mengen. Ook in de lagen daaronder. Maar we zien veel wortels. Mooie kruimelstructuur. Het valt uit elkaar in kleine brokjes van ongeveer 1, 2 centimeter. En dat is gewoon top.
Hier zie je die stikstofbolletjes. Ja.
Dat zijn hele kleine bolletjes.
Die verdikkingjes.
Dus de klaver bindt stikstof. Ja. Want je kan klaver, als je dat heel veel bemest, dan groeit klaver gewoon op de stikstof die je zelf geeft. En als je me, nou ja, als je me laat werken, dan krijg je pas die stikstofbolletjes.
Ja.
Dat is wel heel belangrijk om te laten zien. Maar dit is Wendelaar Walhalla.
Vandaag hebben we best wel veel geleerd over de diversiteit aan bodemleven. Er zijn allerlei soorten met allemaal een eigen rol en hun eigen belang binnen de bodem. Daarom starten we vanaf deze aflevering met het bodemdier of het bodemleven van de week. Waarbij we bij elke komende aflevering één specifieke soort zullen belichten, zodat we daar wat meer van af kunnen leren. Dat doen we elke keer met Pieter Struik van het Louis Bolk Instituut. En vandaag beginnen we met de veldmuis. Pieter, wat doet de veldmuis precies? Wat is de rol van de veldmuis in de bodem?
Nou, de veldmuis is om te beginnen voornamelijk een plaagdier. Ja. Die niet gewenselijk is. Maar het is een knaagdier en het is geen echte muis. Zoals een huismuis en een bosmuis wel is. Het hoort tot het geslacht van de woelmuizen. En deze woelmuissoort, de veldmuis, heeft een veel kortere staart, een stomp snuitje en een ruigere vacht dan de ware muizen. Ze zijn ongeveer zo'n 10 centimeter lang, hebben een staartje van dikke 3 centimeter en ze wegen tussen de 25 en 30 gram. En ze leven voornamelijk op graslanden en graanakkers, waar ze eten van de planten, zowel bovengrond als ondergrond. En daarbij maken ze heel veel gangen die net op de grens liggen tussen ondergrond en bovengrond. Waardoor waar ze lopen en waar ze eten geen gewas meer groeit,
ja.
Waardoor de opbrengstderving is. Daarbij maken ze best wel hele diepe gangen, holletjes, waar ze in nestelen tot 50 centimeter diep, waardoor er uiteindelijk verzakkingen kunnen ontstaan.
Ja.
En wortels vanaf de onderkant ook nog afgegeten worden, waardoor de opbrengstderving is gewoon enorm. Elke 3 jaar dan leeft zo'n populatie een beetje op, dat hangt van de cyclus van al die beestjes. Maar soms heb je dus een opleving precies in die cyclus van die 3 jaar, met daarbij hele gunstige omstandigheden, zoals een milde winter, maar ook een droog vroeg voorjaar, waarbij dus de start van het voorplantingsseizoen voor die muizen op tijd begint, in combinatie met vlotte gewasgroei in het voorjaar.
Ja.
En dan krijg je een muizenplaag.
Ja.
En dan weten de boeren in Friesland van alles vanaf. Dan is je hele perceel best wel geruineerd.
En kun je het voorkomen of kun je het genezen? Wat zijn daarin de mogelijkheden?
Ja, voorkomen is best wel lastig, want die muizen die komen gewoon.
Ja.
Natuurlijk doen natuurlijke predatoren spelen een grote rol als roofvogels of marters en ook katten gewoon.
Mm-hmm.
Dus als die heel erg afwezig zijn, dat helpt niet.
Ja.
Maar het is een probleem van alle tijden. In de jaren 50 waren er ook geregeld muizenplagen. Toen kon je nog met gif en alle holletjes het enigszins in binnen de perken houden. Maar nu is voornamelijk inundatie, dus het onder water zetten van je perceel is de meest gangbare / enige optie om er weer vanaf te komen.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Voor meer informatie over het onderwerp bodemleven ga je naar mijnbodemconditie.nl. Hier kun je je aanmelden voor de cursus, kun je een filmpje bekijken van de kuilen die we in deze aflevering gegraven hebben. En kun je jouw eigen vragen over bodemleven of over jouw bodem stellen aan een bodemkundige in de vraagbank.
Deelname aan de podcast en het platform mijnbodemconditie.nl is kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Volgende week verschijnt de volgende aflevering van de Bodempodcast. Dan zullen we te gast zijn bij het akkerbouwbedrijf van Klaas Hoekstra in Friesland om dieper in te gaan op het onderwerp organische stof. Tot volgende week!